Goedemorgen allemaal. Jullie hier in de zaal, maar zeker ook de mensen die kijken via Kerktv. Weet dat we blij zijn dat jullie kijken. Weet je wat ik leuk vind? Ik heb zin om te zwaaien naar jullie. En ik geloof dat we dan een beetje dichter bij elkaar komen. En we komen nog dichter bij elkaar als we die zekerheid hebben hier, verbonden met elkaar door uw geest. Dichterbij kunnen we volgens mij niet komen. Twee plaatjes. Links de dag en rechts de nacht. Wat is volgens jullie het grote verschil tussen de dag en de nacht? Licht en donker. Nou gaan we verder. Wat is de grote overeenkomst? De overeenkomst tussen de dag en de nacht. Nog een keer. Leven. Ja. Ja. Nog eens.
Toch nog licht.
Toch licht. In die nacht. Ik vond het leuk om erover na te denken, die overeenkomst. Ik dacht, Heer, u zegt als het dag is, ik ben er. Maar ook is het in de nacht. In jouw nacht, zegt de Heer, ik ben er. Dat vind ik een prachtige overeenkomst. De Heer zegt, ik ben er voor jou als het dag is, maar ik ben er zeker voor jou in jouw nacht. Houd het maar vast. Ja, dan sta je op het rooster voor een nieuwe preek. En denk ik hier, waar zal het over gaan deze keer? Ik vind het best wel spannend hoor, is er iets, komt er iets? En daar ben je zo mee bezig en er komt in mijn gedachten, dan ontvang ik het woord verbindingsverlangen. En ik moest een beetje lachen eerlijk gezegd, ik denk, wat een lang woord. Verbindingsverlangen. Maar daarna denk ik, mensen, zeker in deze tijd, wat een mooi woord, verbindingsverlangen. En wie is nou, denk je, de eerste persoon met een heel sterk verlangen naar verbinding? God, hè? God is de eerste persoon met een sterk verlangen naar verbinding. En groot is zijn verlangen met alles wat hij schept. En alles wat hij schept, ademt zijn pracht. Adem je mee. Adem je mee in die pracht van hem. En die verbinding, dat verlangen, dat is gewoon zijn aard. Hij heeft verbinding met de engelen die hij geschapen heeft. En hij gaat ook die verbinding aan met mensen. Met senioren, met jongeren, met tieners, met kinderen, met jou. En met mij. We zijn sociale wezens. We hebben sterke behoeften om contact te hebben met elkaar. Dat is voor mij beter. Dat heeft God in ons gelegd. Dat verlangen en dat contact. En dat, wat ik dan denk, dat sterke verlangen van God om zich te verbinden met de mens, dat is blijvend. God verandert hierin niet. Adam en Eva in de hof. Ik heb het thuis, en ik vraag jullie het over te doen, om me even te verbeelden, in te leven, in dat we daar zijn in die hof, in die oorspronkelijke situatie. En ik merkte toen ik dat deed, er veranderde iets in mij. De mindingen verdwijnen dan. En dat is zo mooi, en ik ervaar dan kalmte. En ook een heerlijke, sterke aanwezigheid van God. Ongekende puurheid. Hemelsfeer. En door die zonde wordt het dan breed verstoord. We weten het. En Adam en Eva, die lopen weg. Ze verbergen zich voor God. Verbinding verbroken? Nee. God zoekt hen op. God wil verbinding. Blijvend. Ongeacht wat er gebeurt. Dat geldt ook voor ons. Hoe jij ook voelt. Of je bent in de gloria, of in een dip. Zijn verbindingsverlangen met jou blijft. God zoekt Adam op. God zoekt Kaïn op, die zojuist nog zijn broer doodgeslagen heeft. Verschrikkelijk. God zoekt hem op. Kaïn, waar is je broer? God wil onder alle omstandigheden zijn contact met mensen onderhouden. Ook met jou. God wil contact met het diepste van je ziel. En die verbinding van God met mensen, die vind ik altijd weer heel bijzonder. En als dan door ongehoorzaamheid het voortbestaan van die mensen bedreigd wordt, aan een zijden draadje hangt, is daar toch weer die sterke verbinding van God met Noach en het gezin. Aan een zijden draadje. Hoe sterk is zijde eigenlijk? Wie weet het? Ik denk heel sterk. Zijde is heel, heel sterk. Verbinding van God met de mens. Deze verbinding is van God uit altijd optimaal. En bij mensen, bij ons. Hoe is jouw contact met God? Bij ons kan die kwaliteit van dat contact nog wel eens een beetje verschillen, bij mij wel. En dat kom ik ook tegen in Psalm 42. Psalm 42, het is een leerzaam gezang van de zonen van Korach. Een lied staat er dat ons wil onderwijzen. Korach is een leviet. En hij komt in opstand tegen Mozes. Dat kost hem zijn leven. Wat ik wel mooi vind, dat die zonen van Korach, die blijven trouw aan God. Ze blijven hem dienen. Het is een leerzaam gezang om ons te onderwijzen. Psalm 42, vers 2 tot en met 6. Zoals een hert schreeuwt naar waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht. En waarom? Omdat mijn tegenstanders de hele dag tegen me zeggen, waar is nou jouw God? Hieraan denk ik. En ik stort mijn ziel in me uit. En herinner me hoe ik meeging in die stoet en met hen optrok naar het huis van God. Onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buig jij je neer, mijn ziel? En ben je zo onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Boven deze versen van Psalm 42 staat verlangen naar God. En probeer nu maar in te leven in die psalmist. En ik denk gezien de tijd waarin we leven dat het helemaal niet zo moeilijk is. Neem er maar de tijd voor, dat inleven in. Het was zo goed. Hij had het zo naar zijn zin. Hij beleefde wat David ons vertelt in Psalm 122. Verheugd was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. En weet je waarom ze samenkomen? Om Israëls plicht te vervullen. Te prijzen de naam van de Heer. En ik was hier thuis mee bezig en ik zag in gedachten dat prachtige schilderij daar, links van Odette. En toen dacht ik, och, wat is dat mooi. En met een beetje fantasie, als je van onderaf aan begint, dan komen er van alle kanten mensen aanstromen. En die komen steeds dichter naar elkaar toe. Kijk maar naar boven toe, ze komen dicht bij elkaar. En dan gaan ze met elkaar door die poort Jeruzalem binnen. Ik vind dat een prachtig beeld voor ons. Steeds dichter bij elkaar komen en dan samen door die poort heen gaan, het nieuwe Jeruzalem in. En ik hoop als je kijkt, dat jij dan je eigen plekje kunt ontdekken op de schilderij. En toen dacht ik, ja, doe dat maar. En als je dan zegt, ik kan mezelf niet ontdekken, dan dacht ik, is dat nou zo erg? Nee, dan denk ik dat jij al die poort bent doorgegaan en dat je al nieuw bent, het nieuwe Jeruzalem. Dat denk ik. Heerlijk toch om bij elkaar te komen in het huis van God. De situatie hoe het was. Iedereen welkom. Je hoeft niet eens uitgenodigd te worden. Loop maar binnen. Ga lekker zitten. Zing je mee? Musiceer je mee? Luister. Laat je onderwijzen. Aanbid God. Aanbid Jezus, jouw bevrijder. Jezus, het hoofd van de gemeente. Het is feest. Gezamenlijk lofliederen zingen tot eer van onze God, luidkens. Een stukje paradijs op aarde. Zo was het. Maar nu? De schrijver van deze psalm 42 is een beetje de moed verloren, geloof ik. Hij is verbannen naar een plaats ver buiten Jeruzalem. En hierdoor kan hij zijn God niet aanbidden in de tempel. Hij voelt zich niet alleen lokaal gescheiden van God, maar het raakt hem ook in zijn innerlijk. Hij is de verbinding kwijt, herken je dat? Denk maar aan een elektriciteitsdraad. Vanuit een bron wordt er via deze draad stroom doorgegeven. En muizen knagen heel geniepig aan deze draad. Het resultaat? Verlievelee wordt de verbinding verbroken. God is de stroombron en jij bent de ontvanger. En boze geesten die knagen soms aan jouw contact met de levende God. Boze geesten. Afgevallen engelen. Ik noem het ongedierte. Vind je dat een goede benaming? Dan hou dat zo. Wat een geluk, mensen, als je dit zelf tijdig opmerkt. Want dan kun je samen met de Heer die verbinding weer herstellen. We gaan terug naar onze psalm 42. Wat doet onze psalmist? Hij roept. Hij schreeuwt. Niet in het wilde weg, nee. Hij roept naar de levende God. De God die leven geeft. We hebben er net over gezongen. Hij zakt niet helemaal weg in zijn verdriet, in zijn ellende, nee. Hij belijdt. Ik zal mijn God weer loven voor de volkomen verlossing die hij mij gaat geven. Dat staat. Mijn vreugde, zegt die keer terug. Hij gelooft. Hij belijdt. Wat een machtig wapen. Wat die psalmist doet en wat hij zegt, ik vind het sterk. En toch zou het nog sterker kunnen. Moet de periode van ballingschap voorbij zijn om daarna God weer te kunnen loven? Die periode van diep verdriet en rouw moet hier voorbij zijn om daarna weer het licht te zien. Of zou het misschien kunnen zijn dat dit al het geval is tijdens jouw ballingschap. Kan dat? Ballingschap. Weg uit je vertrouwde omgeving. Niet meer het vanzelfsprekende om met heel de gemeente bij elkaar te komen. Om samen uit volle borst te zingen. Kinderen, jeugd en ouderen bij elkaar om samen dat huisgezin van God te vormen. zichtbaar, tastbaar, knuffelbaar. Een hand op je schouder, die omarming, die omhelzing. Als dat wegvalt, hoe zit het in zo'n periode dan met jouw geestelijke ontwikkeling? Hoe zit het dan in die periode met jouw geestelijke groei? We gaan naar Daniël. Op jonge leeftijd weggevoerd uit Juda om met zijn vrienden te dienen aan het Babylonische hof. Verbannen. In ballingschap. Ver weg van Jeruzalem. Ver weg van de tempel. Is hij nou de weg kwijt? Nee. Ik vind het heel bijzonder. Daniël floreert. Ook in ballingschap. Hoe kan dit? Daniël, die dient een God die niet aan tijd of plaats gebonden is. Zijn God in Juda is ook zijn God in Babel. Er is voor hem maar één God en dat is Yahweh. En hij houdt zich aan een heel bijzonder dieet. En dan gaat het dieet toelichten, het fysieke element en het geestelijke element, fysiek. Het natuurlijke lichaam betreffend. Aan het heidense hof wordt flink gegeten en gedronken. Geloof dat maar. Ik kan er een voorstelling van maken. Ik kan me zelfs voorstellen dat sommigen van jullie gaan watertanden als ze het zien. Daniël en zijn Judese vrienden, die kiezen ervoor hier niet in mee te gaan, maar zich te houden aan de voor hen geldende voorschriften. En wonderlijk, dit wordt toegestaan. En hun dieet bestaat uit groenten eten en water drinken. Nou, dat ziet er wel heel anders uit dan wat er op het bordje ligt van die andere hovelingen. Geloof dat maar. En dan lees ik in Daniël 1 vers 15. Aan het eind van de 10 dagen zien zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Mijn vraag aan jullie, waarmee voed jij je natuurlijke lichaam? Nu het geestelijke aspect. De God van Daniël is niet in Juda gebleven, maar is meegegaan in Daniëls hart. Het contact met God gaat onverstoorbaar door. Hij bidt. En het houdt niet op als dit verboden wordt met het volgende wet, en ik citeer die wet, en ieder die de komende 30 dagen een verzoek richt tot een god of mens in plaats tot koning Darius, wordt in de leeuwenkuil geworpen. Daniël, hij eet de levendmakende woorden van God. In vrijheid, ook in ballingschap. Hij staat niet toe dat er afstand geschapen wordt tussen zijn God en hemzelf. Nog geen 1,5 meter. Hij laat zich niet beperken. Hij laat zich niet intimideren. Onvernietigbaar plant zich het nieuwe leven in Daniël voort. Nog een voorbeeld. Johannes. Door de Romeinen verbannen naar Patmos. En daar wordt een door God gegeven, aan hem gegeven openbaring van Jezus Christus gegeven. Johannes op Patmos, verbannen. Maar wat wandelt hij daar in Gods vrijheid rond? Wat een ruimte in zijn hart om woorden van God te ontvangen. Daar kan je jaloers op worden. Dat vind ik prachtig. Hij werd verbannen. Weet je ook waarom? Omdat hij getuigde van onze verlosser, Jezus Christus. Zodra jij getuigt van jouw bevrijder, heeft dit zeker in de geestelijke wereld altijd gevolgen. Ik moedig je aan. Vertel aan mensen in jouw omgeving wat Jezus in jouw leven deed. Wat hij vandaag doet. Getuig van onze bevrijder. En laat je niet intimideren. Getuig van hem die bezig is de gemeente te bouwen. En blijf meebouwen. Weet, Jezus is overwinnaar. We hebben het gezongen net. Jezus is overwinnaar en wij met hem. Psalm 42. We herkennen ons zo in de situatie waarin de psalmist verkeert. We beleven dag. We beleven ook nacht. Overdag licht. In de nacht duisternis. Wie is God voor jou? Overdag. Dag lacht je toe. Het gaat lekker. Het leven is goed. Wie is God voor jou? In de nacht. We gaan op de biemen zien. Psalm 42, vers 9, vanuit de herziene Statenvertaling. De Heer zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God van mijn leven. De Heer zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Hier heb ik wel een poosje bij stilgestaan, bij dit vers. Onze psalmist ervaart hoe goed het contact met God is overdag. De warmte, de vreugde. Hij pakt zijn harp, hij musiceert, hij zingt. Dan wordt het nacht. Hij ervaart dat het intensieve contact met God is verbroken. Er komt gemis, leegte, verdriet. En wat doet de psalmist? Nee, wat doe jij? Hang jij je harp aan de wilgen? Of beleid je, overdag bent u bij mij, ook in de nacht. Dit is een keuze die jij maakt. En ik was nogal geraakt door dat lied, het vers 9. Zijn lied zal in de nacht bij mij zijn. En denk je over na, wat is dat voor iets? Wat houdt dat in? En dan wil je toch eigenlijk wel daar verder op doordenken, een antwoord op vinden. Ja, dan kun je altijd u bieden aan de Heer, wat is dat voor iets? Dat kunnen we doen. Je kunt nog iets anders doen. Ik heb de tieners van onze gemeente verteld dat ik ging spreken over Psalm 42 en ze dit vers laten lezen. En ik heb aan onze tieners gevraagd van, hoe denken jullie nou over God? Wat kun je hiermee? En we gaan dat nu, wat onze tieners via de app mij gestuurd hebben, gaan we nu zien op de biemen. Een tiener zegt, ik denk dat God wel muziek kan maken en teksten schrijven. Ik denk dat God nog veel meer kan. En ik denk dat het lied van God is, ontstaan door God zelf. Volgende tiener zegt, ik geloof dat God muziek kan maken. Ik geloof dat hij in staat is zijn liederen en teksten door mensen heen te verspreiden. In muziek zit zoveel liefde en kracht, dat ik geloof dat dit van de Heer is. Andere tiener zegt, ik zie God niet als een persoon of mens, en of hij echt kan zingen en dansen, weet ik niet. Wel geloof ik dat hij dat kan doen door mensen heen. Ik geloof er heel erg in dat de teksten en liederen bestaan die gemaakt zijn door God. Dan, of God kan zingen, muziek maken of dansen, weet ik niet. Ik denk niet dat God enkel op zijn troon zit, maar ook geniet van de mooie dingen die op aarde gebeuren. En ik denk dat muziek, zang en dans daar wel onderdeel van uitmaken. Nog een tiener zegt, het lied uit Psalm 42, vers 9, dat zal niet door God geschreven zijn. Wie schrijft een gebedslied aan zichzelf? Ik denk bij het lied van God vooral aan de gedachten aan God door de dag heen. Een soort eeuwigdurende melodie die er altijd is, waar we altijd onze gebeden in kwijt kunnen. En dan, ik denk dat God goed is in wat hij doet en wat hij denkt. Ook denk ik dat hij muziek kan maken, tekst kan schrijven, zingen en dansen. En dan tot slot, ik geloof dat God bestaat en dat hij heel goed is en dat hij goede gedachten geeft waar ik blij van kan worden en dan ga ik zingen. Kan je je voorstellen, toen ik dat kreeg, dat ik elke keer zo blij was. Dat zijn onze tienersmensen. Ik vind het prachtig. Dan moet je gewoon eventjes stil worden en gewoon hier dank u wel voor deze jonge mensen in onze gemeente. Zo mooi. We kunnen dus van ze leren. Als je een preek maakt, je zit ergens mee, schakel ze maar in. We zijn blij met hen. En niet alleen blij met de tieners, ook met de tienerleiding. Het zijn allemaal zulke mooie mensen waar we zuinig op moeten zijn. Onze tieners, hè, we zijn blij met ze. Hè. Kennen wij ze eigenlijk bij naam? Ik ga een test doen. Noem ze maar. Onze tieners, waar we zo blij mee zijn. Ja? 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 Elias, ja? Matthias, ja? Matthias, ja? Ja, goed zo. Ja, ze worden, ja, goed. Ja. Ik hoop dat... Stan, hebben die gehad? Hebben Timo gehad? Nee, Timo, ik wil jou vergeten. Ja, ik snap het wel. Wij zeggen tieners en volgens mij ben jij een twenner. Maar ik dacht, weet je wat, ik noem het maar een tiener plus. En Sanne? Ook, hoort er ook bij. Wie zijn de jeugdleiders? Arwin? Dirk-Jan? Ja. Het is zo goed, hè, om hun namen te kennen. Want als je thuis voor ze bidt, hè, dat je dan ze voor je ziet. Dat vind ik zo belangrijk. En wat ik belangrijk vind, maak contact met ze op jouw manier. Of het is zoals ik nu gedaan heb. Of je belt ze op, of je schrijft een kaart, of je komt ze eens tegen gewoon van. Ga dat contact aan en leer ze kennen. En ik ga nu even praten naar de senioren, waar ik zelf ook ben. Denk niet, ach, zij hebben een hele andere leefwereld. Ze houden zich met hele andere dingen bezig. Daar kun je toch niet mee overweg. Ik heb gedacht, ik wil je eigenlijk bijna verbieden om zo te denken. Weet je dat? Ja? Weet dit. Ook zij leven in een heel moeilijke tijd. We hebben het gehoord tijdens de zangmis. Wat verlangen zij naar veel meer contact met elkaar? Op school. In hun vrije tijd. Ik zeg... Kijk niet naar de verschillen, maar kijk naar de overeenkomsten. Onze God is hun God. Onze bevrijder, Jezus Christus, is hun bevrijder. Onze vijanden, boze geesten, dat zijn hun vijanden. Besef dit en laat dit besef ons dichter bij elkaar brengen. Waar zoek contact met hen. Vraag eens naar hun interesse. Toon belangstelling. Dat doet ze zo goed. En jouzelf ook. Hou ze vast. Bid voor hen. Ook voor de tienerleiders. En ik dacht, was ik een beetje denk, laten we het nu op dit moment gaan doen. Heer, u bent het hoofd van deze gemeente. En u kent onze tieners en de tienerleiding. U kent ze bij name. Het zijn zulke mooie mensen. Maar we zegen ze in uw naam, dat ze het goed hebben. Dat ze u weten te vinden als het dag is, maar dat ze u ook weten te vinden als het nacht is. Dat u hun hart kunt raken, dat ze zich kunnen openen voor uw aanwezigheid. En dan zullen ze met elkaar gezegend zijn. We zegenen zo als uw gemeente in uw machtige naam. Amen. Het lied van God. Hoe kijk ik daar nou zelf naar? Ik denk er natuurlijk ook wel een beetje over na. En hou vast voor mij is dan dat we allemaal geschapen zijn naar het beeld van God. Alles wat in God zelf is, dat legt hij in de door hem geschapen mens, in jou en in mij. Al onze talenten zijn in hem aanwezig. Ook de manier waarop wij ons uiten en bewegen vinden we in hem terug. En ook geloof ik dat God zich afstemt op de situatie waarin jij zit, waarin ik zit. Ik denk hier dan de laatste weken over na en kom dan tot een lied van God afgestemd op mijn situatie. En we gaan dat nu op de biemen zien. Het is volbracht. Voorbij de nacht. De dag ontwaakt. Jouw dag omstraal ik met mijn licht. Zie de glimlach op mijn gezicht. Ik heb je lief. Zo lief. Werp weg je vrees. Drink in mijn moed. Sta op en leef. Drink in mijn moed. Ik hoorde het in de zanglist al, ja. Moed. En laat hem even staan. Ik laat het jullie zien. De belangrijkste reden is dit. God zegt tegen, de Heer zegt tegen je van, het is volbracht voorbij de nacht. Hij presenteert zich ook wie hij is voor jou. Hij zegt, jouw dag omstraal ik met mijn licht. Zie de glimlach op mijn gezicht. Ik heb je lief. Zo lief. Laat die woorden tot je komen. In je hart, tot op de bodem van je ziel. En toen dacht ik ook van, we hebben niet een Heer die zegt van, ik doe het allemaal voor jou. Nee. We hebben ook geen Heer die zegt van, ik heb je een voorbeeld gegeven, nu ben jij aan de beurt, ga je gang maar. Het is samen. En wat dan opvalt, hij zal je altijd aanmoedigen tot een bepaalde activiteit. Hij zegt tegen mij, en ik denk ook tegen jullie, van dat hij zegt van, werp weg je vrees. Drink in mijn moed. Hij zegt, sta op en leef. God bemoedigt je. Hij geeft ook opdrachten. Hij maant je aan tot actief deelnemen in jouw bevrijding, je verlossing. En het persoonlijke lied van God, dat raakt me dan. Het heeft me de laatste weken best op doen doordenken. Ik heb daar tijd voor nodig. Die tijd heb ik gelukkig. En als ik dan dat persoonlijke lied van God, wat me zo raakt, dan nog eens over nadenk, mee bezig ben, dan vormt zich als antwoord hierop een gebed in mijn hart. Een gebed waarin ik mij kan uiten in de situatie waarin ik zit. Een situatie die soms zo donker is, maar waarin hij mij leidt naar het licht. O God, mijn God, u bent er, overdag, ook in de nacht. De nacht die soms zo donker is, waarin mijn ziel gepijnigd wordt door machten van de duisternis. Ook dan bent u er en leidt mij naar het licht. Ik heb u lief, heler van mijn ziel. Ik zing mijn lied. Ik kniel, ik juich, ik spring, ik dans, ik zing voor u. O God, mijn God, ik aanbid u. En dan is het even stil. Tot slot, ik zal ik een belijdenis uitspreken die we in, zeg die belijdenis vanuit je hart maar mee. Daar komt ie. Hier overdag ervaar ik uw goedheid. En als het nacht is, slaat u uw arm om me heen en bent mij genadig. Ook in tijden van ballingschap helpt u mij om in vrijheid te leven. U troost mij. Bemoedigt mij, zodat ik mijn weg met blijdschap mag vervolgen. Dat is de belijdenis. Ik wil u nog zeggen. Wees een Daniël. Beperkingen zijn lastig, maar ze hoeven niet jouw geestelijke groei te beperken. Je ontwikkelt gewoon, ook in deze tijd, lekker door. En wees een Johannes op Patmos. Stel je open voor openbaringen die hier jou gaat doen. Geloof erin. Verbannen, maar toch heerlijk vrij. Sta op. Hou vol. Ga door en leef. Amen.